Geachte familie van Dis en verdere vrienden en belangstellenden, u die hier vanmiddag bij elkaar bent in verband met het feit dat onze zuster van Dis den Boer overleden is en dat ze vandaag, althans wat haar stoffelijke omhulsel betreft, ter aarde zal worden besteld. Ik stel voor dat we met elkaar eerst zingen. We zijn allemaal toch weer bepaald bij de dood, bij de kortstondigheid van het leven. En het is denk ik betamelijk om dat ook uit te drukken in een van onze psalmen. Psalm 103, het 8e vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Een aantal versen uit Paulus' tweede brief aan de Korintiërs. En daarvan het 12e hoofdstuk, de eerste 10 versen. 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het geschied is in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het, dat er zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het de mens niet geoorloofd is uit te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken, en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Laten wij samen eerst Gods aangezicht zoeken. Heren, het is voor een droeve plechtigheid dat wij hier bij elkaar zijn. Eigenlijk is het de dood die ons samenbrengt. Want we zijn hier allemaal bijeen in verband met het overlijden van onze zuster Van Dis, die gij van de zijde van haar man hebt weggenomen en uit de kring van haar kinderen en uit haar hele familiekring. En zij laat daar een lege plaats achter. En omdat dat gebeurd is, ontmoeten we elkaar aan deze plaats. Als de dood niet gekomen was, dan waren we op dit dinsdagmiddaguur hier niet in de kerk geweest. De dood brengt ons bijeen. En de dood dwingt ons ook om naar het graf te gaan straks. En rondom de grafkuil te staan. En wat is de dood dan ook een macht in ons leven. En een vijand. En wat doet de dood een hoop schade. En wat verwoest hij veel. En wat veroorzaakt hij een pijn en een verdriet. En wat maakt hij het leven moeilijk in vele gevallen. En wat zendt hij een angsten in ons leven. O Heere, de koning der verschrikking, zo heet hij. En we zijn machteloos. Wij kunnen daar niets tegen beginnen. We kunnen hem niet aan. We kunnen hem niet overwinnen. We moeten voor hem buigen. En dat wordt ook iedere keer weer gezien. Dat maken we mee. Als we bij het sterfbed staan, dan staan we daar als machteloos, al zijn we met velen. Dan maken we het mee dat de dood het wint. En dat het leven het aflegt. En als dat ogenblik komt van scheiding, van ziel en lichaam die uiteen gaan. Wat een majesteit, o God. U hebt dat in deze familiekring bewezen. Ze zijn er voor een deel getuigen van geweest. En nu, Heere, door die onverbiddelijke dood worden we ook geroepen om met het stoffelijk overschot van haar die hen zo lief en dierbaar was, naar het kerkhof te gaan. En dat is opnieuw een ervaring. Een pijnlijke en een smartelijke ervaring. Maar Heere, wat zou het arm zijn als alleen de dood ons bij elkaar brengt. Men elkaar op een begrafenis ontmoet. Dan is het inderdaad de dood die hen samenbrengt. Maar wij danken u voor uw genade. Dat het ook het woord is dat ons vanmiddag samenbrengt. En daarom zijn we aan deze plaats. En daarom hebben we zojuist die woord al gelezen. En mogen we dat in een kort ogenblik gaan overdenken. Dat woord dat wijs kan maken tot zaligheid. Dat woord dat levend en krachtig is. Dat woord dat zijn werking doet in een mensenleven. Dat woord dat op u wijst en van u spreekt en uw genade verkondigt. Dat woord dat de Heere Jezus Christus tot inhoud heeft. De levensvorst die de dood heeft verslonden tot overwinning. En die het leven en de onverderfelijkheid heeft aan het licht gebracht. En dat woord dat mag bijzonder spreken van genade. Genade die genoeg is. Voor een ieder die op u hoopt. En voor een ieder die u vreest. En die bij u schuilt. Voor een ieder die als een bidder en als een smikkeling aan uw troon mocht komen. Voor een ieder die het leven buiten zichzelf leerde zoeken. Genade die genoeg is. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven. Genade die ook genoeg is als wij de rouw moeten verwerken, mits we het dan met u doen. Heere, leid ons door uw woord, door uw geest in de overdenking van uw woord, en wilt gij tot ons hart spreken in deze bijzondere omstandigheden. We bidden u dat om Jezus wil. Amen. Geachte rouwdragende familie, het staat op de rouwkaart wat we in het 9e vers van dit hoofdstuk lezen. Een woord dat van de lippen van de Heere Jezus gekomen is. geadresseerd aan zijn leidende knecht Paulus. En in dat kader staat het hier: mijn genade is u genoeg. Het gaat dus over genade. En dat is een woord dat bekend is bij, denk ik, de meeste van ons, zo niet alle. Maar wat is genade? We kennen het woord, maar weten we wat het woord betekent? Als we dat niet weten, dan weten we ook natuurlijk niet wat de Heere bedoelt met die genade en waarom die genade genoeg is. En vandaar dat het nodig is om toch even een ogenblik met u na te denken over wat genade eigenlijk is. Het is een prachtig woord. Het omsluit een geweldige zaak, een zeer troostrijke zaak. Maar weet u dat het woord genade ook deze kant aan zich heeft? Deze kant namelijk, die het voor ons nogal pijnlijk maakt. Waarom hebben we genade nodig? Niet omdat we wel eens verdriet hebben. Niet omdat we in ons leven meemaken dat we in rouw gedompeld worden. Niet omdat we wel eens zorgen hebben of misschien veel zorgen. Dat is niet de reden waarom we genade nodig hebben. Dan zouden we kunnen volstaan met de goedheid van God. Of met de kracht van God. Maar waarom heeft de mens nu genade nodig? Omdat hij een zondaar is. Als we geen zondaren waren, dan hadden we nog wel Gods kracht nodig om te kunnen werken, om te kunnen leven. Dan hadden we nog Gods hulp en Gods ondersteuning nodig. Maar als wij geen zondaar waren, hadden we niet Gods genade nodig. Maar juist omdat we zondaren zijn, en dat houdt wat in. Dat betekent dat we van God zijn afgevallen. Erger, dat we God onteerd en gekrenkt en vertorend hebben. We zondaren zijn, dat betekent dat we de wet Gods overtreden hebben. We schuldig staan tegenover de Allerhoogste Majesteit. Dat wij onder zijn oordeel liggen. Onder zijn toorn. En dat zijn dingen die de Schrift ons leert. Dat we zondaren zijn, dat houdt in dat we ook op weg zijn naar een eeuwig verderf. Als mensen met een boos, verdorven bestaan waarvan de Heere zelf zegt dat uit die vuile bron nooit iets goeds voort kan komen. Het houdt wat in als God van ons zegt dat we zondaren zijn. Overtreders tegen zijn heilig gebod. En dan hebben we in die situatie ook geen enkele toekomst. Dan hoeven we niks te verwachten. Kunnen we alleen maar rekenen op de dood en dan ook nog de eeuwige dood. Want de ziel die zondigt, daar zegt God het zelf, die zal sterven. Buiten God zijn voor altijd. En als je nou in die situatie van de Heere krachten ontvangt om je werk te doen en te leven en in dagen van verdriet toch verder te kunnen, dan heb je niet genoeg. Want dan ligt dat probleem van die zonde er nog. En als je in die situatie van zondaar zijn van de Heere hulp krijgt en bijstand en de bewijzen van zijn goedheid, dat God aan je denkt en dat God nog zijn hand opent en je geeft wat je nodig hebt voor je levensonderhoud en al die dingen, heb je niet genoeg, want dan ligt daar nog het probleem van de zonde. Dat wordt door de goedheid Gods en door de gaven Gods en door de hulp en de kracht van God niet opgelost. Het enige waar een zondaar van kan leven, het enige waar een zondaar verdorven in zijn bestaan en onder het oordeel Gods op weg naar het verderf bij gebaat is, het enige dat hem werkelijk verlossen zal en dat hem over de dood en door de dood heen zal helpen en dat hem in der eeuwigheid niet zal verlaten, dat is genade. Dus als Paulus van de Heere te horen krijgt, mijn genade is u genoeg, dan spreekt de Heere daar eigenlijk mee uit. Paulus, dat is zo, omdat u een zondaar bent. Een zeer begenadigde zondaar, want hij heeft het gezegd hier in dit gedeelte, dat hij bijzondere voorrechten ontvangen heeft. Hij is opgetrokken geweest in de hemel, heeft onuitsprekelijke dingen gehoord en aanschouwd. Hij kan ze niet eens navertellen. Het is niet betamelijk om dat uit te spreken. Hij heeft meer, veel meer ontvangen dan velen van zijn medegelovigen. Veel meer bevoorrecht was hij dan vele anderen. Dit konden de andere apostelen bijvoorbeeld niet zeggen. Hier is Paulus uniek in. Bovendien, deze man heeft in zijn leven, en dat moet u dan maar in het slot van het vorige hoofdstuk eens nalezen. Deze man heeft in zijn leven zoveel gedaan, zoveel verdragen ook in dienst van het evangelie van de Heere Jezus Christus. De Heere had hem tot zijn dienstknecht, tot zijn apostel aangesteld en hij had dat werk mogen verrichten en hij had in dat werk mogen opgaan. Dat was zijn lust en zijn leven geweest om het evangelie te verkondigen en de blijde boodschap aan anderen te brengen. En hij heeft daar nogal wat voor moeten verduren ook in zijn leven. Slagen, geeselslagen, vervolgingen, hij heeft schipbreuk geleden, hij is een keer gestenigd en noem maar op. En dan zouden we zeggen, wat heeft die man een verdienste? Wat heeft die Paulus een goede werken? Wat heeft hij allemaal niet gedaan en verduurd voor de zaak van koning Jezus en zijn evangelie? Maar de Heere zegt niet tegen Paulus, Paulus, die goede werken zijn genoeg. En wat u allemaal meegemaakt hebt, dat is genoeg. En wat u gedaan hebt, is genoeg. En die voorrechten die u ontvangen hebt boven anderen zijn genoeg. Nee, als Paulus meer niet gehad had dan dat, dan was nog verloren voor hem geweest. God zegt tegen Paulus, mijn genade is u genoeg omdat het een zondig mens is. En daarom zei ik, het is een pijnlijke kant van de zaak. Pijnlijk. Als wij gaan verstaan wie wij zijn en dat we van genade moeten leven, dan zijn we er nog niet zo 1, 2, 3 voor ingewonnen. En van genade leven is niet eenvoudig. Want daar staat dan tegelijk een streep door alles van jezelf. En dan moet je je eigen ik prijsgeven. En dan moet je jezelf, zegt de Heer Jezus, verloochenen. En je kruis op je nemen. Van genade leven. Dat houdt in. Zelf sterven. Dat maakt het niet eenvoudig. En om van genade te leven, daar hebben we echt het werk, het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest voor nodig. Die er ons voor moet inwinnen. En die ons zo moet doen zien dat er anders geen oplossing voor onze grote ellende is. Dan alleen als God genade schenkt. En wat is dan genade? Wat geeft dan God als hij genade bewijst? Wat belooft de Heer hier aan Paulus? Wat is genoeg voor hem? Wel, samenhangend met datgene wat ik gezegd heb, kunnen we genade omschrijven als het is de onverdiende gunst van God aan een onwaardige bewezen. Dat is het. Onverdiende gunst van God aan een onwaardige. En daarom leert alleen iemand die zichzelf als een onwaardige leert kennen, genade waarderen. En gaat hij om die onverdiende gunst van God bedelen? Gaat hij er hartelijk om smeken, Heere, wees mij genadig. Wees mij genadig. Hoort u dat niet in de psalmen? En met name in die psalmen waarin de boeteling aan Gods troon zich vastklemt om de Heere te smeken. Dat God niet met hem in het gericht wil treden. En dat de Heere niet zal willen gadeslaan de ongerechtigheden waar hij oog voor gekregen heeft en waar hij smart over draagt. En waar hij leed over heeft en waar zijn ziel onder zucht. Als hij zo voor God buigt als een arme ontdekte zondaar, dan wordt één ding belangrijk, één ding begeerlijk. Hoort hij dan dat er bij de Heere genade is en dat God aan zo'n zondaar nog in ontferming wil gedenken. Dat de Heere onverdiend, zonder dat hij daartoe verplicht is, zonder dat de Heere ertoe gedwongen kan worden, maar dat hij onverdiend aan zo'n ellendige zondaar toch zijn gunst wil bewijzen. Hoort hij van dat evangelie, dan brengt hem dat op de knieën en dan drijft hem dat uit tot die God aller genade. Met de beide Heere, schenk me dat. Schenk me dat voordat ik moet sterven. Voordat ik door de poorten van de dood de eeuwigheid in moet. Want als ik het niet heb in dat ogenblik, dan heb ik het in de eeuwigheid niet. En dan moet ik voor altijd buiten u, onder de last van mijn zonde en schuld wegzinken in de buitenste duisternis. O God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Dat is de weg die de Heere met zijn volk gaat. En zo leren ze het. Dat mag verschillen in omstandigheden en in diepte en in trap en maat. Maar ieder die genade leert kennen, leert het langs de weg van schuldbelijdenis. En heeft er in zijn leven om leren zuchten en leren bidden en op leren hopen. En dan zegt God tegen Paulus, en dan moet ik maar zien in het verband waarin het staat. Dan zegt God tegen Paulus, en dat is een biddend mens, dat heeft hij zelf gezegd, ik heb de Heere 3 maal gebeden. Dan zegt de Heere tegen Paulus, die last heeft van die doorn in het vlees, en ik ga daar nou verder niet op in wat dat geweest zou kunnen zijn en wat het niet geweest zou kunnen zijn. Maar het was voor Paulus iets waar hij vanaf wilde, als het kon. Waar hij van verlost wilde zijn. Hij had er zo'n hinder van. En het stond hem zo in de weg en het belemmerde hem zo in zijn werk. En hij zou zonder die doorn, zo dacht hij, veel meer voor de Heere kunnen betekenen. En veel meer voor de Heere en de dienst des Heeren en de verbreiding van het evangelie kunnen doen. En daarom bidt hij niet uit zelfzuchtige motieven. Niet om zelf maar een makkelijker leven te hebben. Maar ook met het oog op zijn werk, zijn ijver in het dienst des Heeren. Hij bidt, Heere, verlos me ervan. En God zegt, nee. Om mij werkelijk te kunnen dienen, Paulus, is het niet nodig om altijd gezond te zijn. Om mij werkelijk te kunnen dienen en om mij van harte te zijn toegewijd, is het niet nodig om sterk en krachtig te zijn. En voorspoed te hebben en verlost te zijn van alle zorgen van het aardse bestaan. Om mij werkelijk te kunnen dienen en liefhebben en vrezen, hebt u alleen maar mijn genade nodig. Is genoeg om waarlijk in mijn wegen te wandelen, om waarlijk op mijn belofte te steunen, om waarlijk mijn eer te zoeken, om waarlijk mij lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, om waarlijk God lief te hebben boven alles en uw naaste als uzelf, hebt u alleen maar die onverdiende gunst nodig van dag tot dag. En dan nog deze gedachte, en dat ligt hier toch ook duidelijk in. God zegt dat niet tegen iedereen. Mijn genade is u genoeg. Hij zei het tegen Paulus. En dat staat heel concreet in de schrift. Hij zei het tegen Paulus onder bijzondere omstandigheden. Deze man die in het gebed tot de Heere de toevlucht nam. En hij zei het geadresseerd. Mijn genade is u genoeg. En toen sprak God niet, of Christus niet, tot een ander, iemand naast Paulus, hoe dicht hij ook naast hem stond, en hoezeer hij ook aan hem verbonden was, en met hoeveel banden van liefde en aardse genegenheid hij misschien ook met iemand verbonden was, of met hoeveel geestelijke banden hij aan hem verbonden was. Ik denk aan Timotheus, zijn geestelijke zoon bijvoorbeeld. Het was voor Paulus, was het dan niet voor Timotheus? Als God het tegen hem zegt wel. Maar Timotheus had er niet genoeg aan omdat God het tegen Paulus gezegd had. Timotheus kan het pas leren verstaan als God het ook tegen hem zegt.
En dat besef, dat leeft ook hoe langer hoe meer in het hart van iemand die met Paulus een even dierbaar geloof ontvangt. En vandaar dat je David, die uiteindelijk uit diezelfde bron geleefd heeft, hoort zeggen. Psalm 35, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dan moet ik het van God hebben. Dan moet ik het heel persoonlijk in al mijn nood en strijd en angst en vrees van God horen. Dan moet de Heere het tegen mij zeggen. En dat is nu het wonderen van Gods genade om Christus wil. Dat doet God. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht, dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Dat wil hij ook doen in dagen van rouw. Dat hij zo vanuit zijn woord vertroost en dan wordt het persoonlijk toegepast en verstaan. Dat wil hij ook doen in dagen van strijd. Dat wil hij ook doen als een mens in zijn leven te maken krijgt en dan vooral met wie hij zelf is in zijn afwijking van God en in zijn schuld voor God. Mijn genade is u genoeg. En wie dat in zijn leven leert kennen, die heeft het eigenlijke levensgeheim geleerd. Meer heb je dan ook niet nodig. Dan hoef je wat de aarde betreft ook niet meer zo vooruit te komen en dan is het ook niet meer nodig om hier op aarde allerlei dingen te gewinnen. Ach, dat mag ook wel als God dat geeft. Maar het eigenlijke ligt dan in dat ene woordje van 6 letters. Het eigenlijke. En dat is genoeg voor leven en dat is genoeg voor sterven. Als je dat in je leven geleerd hebt, kun je er ook mee sterven. Kun je ook door die donkere tunnel, door dat dal van de schaduw des doods heen. Kun je ook. En we weten dat, schrift zegt, het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Als je die genade hebt, kun je ook voor die rechter komen. Kun je ook voor die grote witte troon plaatsnemen als God je er brengt. Kun je ook in dat gericht betrokken worden. En uw kinderken, zegt Johannes, blijft in hem. Opdat wanneer hij zal verschenen zijn, wij vrijmoedigheid zullen hebben en niet beschaamd zullen worden in de dag van zijn toekomst. Dat kan als je genade hebt. Hebt u dat? Hebt u dat? Het is gauw gezegd, genade. Maar bezit u het? Genade die u losmaakt, losslaat, losweekt, losmaakt van de zonde. Genade die u de vrezen des Heren leert. Genade die u aan God verbindt. Genade die u tot Christus uitdrijft. Genade die u bij Christus doet schuilen. Genade die u op de bloed van Christus doet hopen. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Als je die genade bezit, dan kan het zelfs ook zo ver komen in ons leven dat we met Paulus, en dat zeg ik dan weer met een woord van de apostel, begeerte hebben om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Want het sterven is vanwege die genade Gods gewin. Je wordt er niet armer van. En je wordt er niet minder van als je dan gaat sterven. Maar je wordt er beter. En je wordt er rijker van. Familie van Dis, u hebt heel wat meegemaakt in de afgelopen dagen. Eerst met de ziekte en daarna met het sterven van uw vrouw, van uw moeder en schoonmoeder en grootmoeder. Zij is er niet meer. Heel wat keren heeft ze daar voorin in die rij rechts van mij gezeten onder de bediening van het woord. Nog niet zo lang geleden was het dat u, broeder van Dis, samen met uw vrouw daar mocht komen. En ze heeft ook heel wat keren dat die gang gemaakt daaruit een van die voorste banken naar voren hier. Als de tafel des Heren stond aangericht en als de dood des Heren verkondigd werd. Dat is allemaal voorbij. Dat komt ook niet meer terug. En die plaats die zij naast u heeft ingenomen, en die ze in de kerk zo lange jaren heeft ingenomen, die is leeg. Misschien gaat er straks een ander op die plaats zitten. Maar haar plaats is leeg. Zij is gegaan, de weg van alle vlees. En zij heeft in het einde van haar leven uitgesproken dat het ook haar begeerte was om die weg te mogen gaan. En niet langer te mogen en te moeten blijven hier. En ze heeft het ook in het laatste bezoek dat ik bij haar bracht uitgesproken dat het haar hoop was in dat bloed van de Heere Jezus Christus. En dat hebt u over. En nog vele andere herinneringen draagt u met u mee. De liefderijke zorg die ze aan u en aan de hele familie bewezen heeft. En de zorgen die ze voor u, broeder Van Dis, gehad heeft. En de liefde en de genegenheid die ze de kinderen heeft toegedragen. Dat draagt u met u mee als een herinnering. Dat is allemaal voorbij en dat gaat ook voorbij. Als ze zalig mocht worden, dan is dat niet omdat ze een liefhebbende echtgenote was en een trouwe, zorgzame moeder. Een mens wordt niet zalig omdat hij zo trouw is, of omdat hij zoveel doet voor een ander, of omdat hij in de hemel opgetrokken is geweest, of omdat hij zijn leven besteed heeft in de dienst des Heeren. Daar kon Paulus het ook niet mee doen. Maar als een mens zalig wordt, en dat geldt voor u en dat geldt voor allen, en God geven dat we dat geheim allemaal mogen leren zoeken en kennen. Als een mens zalig wordt, dan is dat alleen omdat God hem genade bewijst. En wie zo van die genade mag leven en die in die genade mag delen, die mag ook inderdaad met al Gods heiligen van die genade en van die genade weldaden zingen. Wat we willen doen, we zingen dat mee ook op verzoek van de familie uit de 116e psalm, het 7e en het 10e vers. Amen. Zo hebt gij het Paulus gegeven. En zo was het ook genoeg voor hem. En zo heeft hij na deze goddelijke genade aan hem bewezen het ook mogen beleven dat uw kracht in zijn zwakheid volbracht werd. Hij heeft er genoeg aan gehad, Heere, toen hij moest leven, toen hij moest lijden, in het verdriet in zijn leven, in het stervensuur,
toen de dood kwam, hij heeft er genoeg aan gehad. Aan genade. Aan goddelijke genade. Heren, we zullen er ook genoeg aan hebben als gij ons dat geeft. Dan kunnen we de rest missen. O, wij bidden van u, leer ons dat geheim. Leer ons dat geheim, heren, in het heden der genade. Opdat als we straks alles moeten gaan missen. En als onze handen leeg raken. En als we niets meer overhouden, als ook de laatste ademtocht eruit is, als de laatste zucht geslaakt is en als de laatste keer het hart geklopt heeft en als de bloedcirculatie stilstaat en de longen niet meer werken, dat we dan toch genoeg hebben aan uw genade. Heere, leer ons dat geheim. O God, doe dat. We hebben allemaal iets van de indruk van het ogenblik meegenomen. Allemaal toch op de een of andere manier onder de indruk van datgene wat onvermijdelijk is. Onweerstaanbaar is. De dood. Geef dat we ook een indruk mee mogen nemen van datgene wat ook onweerstaanbaar is. Als gij het door uw geest krachtig en heerlijk werkt, die genade. Heren, gaan u met deze rouwdragende familie mee. Ze moeten een moeilijk werk gaan doen. We dragen ze aan u op, heren. Als de overblijfselen van haar die hen zo lief was, moeten worden ter aarde besteld. En als voor de rest alleen de herinnering overblijft. De herinnering aan wie ze geweest is. De herinnering aan wat ze gedaan heeft. De herinnering aan de woorden die ze gesproken heeft. Ook de herinnering aan de woorden die ze in de laatste tijd van haar leven gesproken heeft. Waarin ze geuit heeft wat er leefde in haar hart en de hoop van haar hart. Heren, wij bidden van u dat gij hen sterken wilt. We willen uw naam danken voor wat u 86 jaar in haar gegeven heeft. Bijna 64 jaar als vrouw van onze broeder. En zoveel jaren ook als moeder van dit gezin en als grootmoeder. We willen u ervoor erkennen dat u hen in haar veel hebt willen geven. Maar dat maakt ook het verdriet en het gemis des te pijnlijker. Hoe meer iemand betekend heeft, hoe smartelijker het feit dat hij of zij weg is. Denk aan hen, o God. Denk aan hen. Straks, ook na het sterven en na de begrafenis, de stille ogenblikken komen. Als het leven weer gewoon gaat worden. En als ook de roes verdwijnt, denk aan hen en geef dat zij en wij allen maar dat ene begeren hebben, heren, om met Paulus van genade te leven voor altijd. Heren, we dragen in bijzonder toch ook nog aan u op, onze broeder Den Boer, broer van haar die heen gegaan is, die zelf ook in ernstige situatie in het ziekenhuis ligt. En als we het zo bezien, heren, dan zal hij zijn zuster ook niet zo lang overleven. Wees gij hem in zijn noden nabij. En wilt gij ook hem in uw gunst bezoeken. En uw heil schenken. Ja, die genade waar het vanmiddag over ging. Dat is ook voor hem genoeg. Zegen ons met elkaar, o God. In de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen.
Werkzaamheden voor te zetten die getroffen moesten worden voor deze begrafenis. Mag u daarom bezoeken straks, als onze overledene wordt uitgedragen, dat staat te doen.
Nog een gedeelte lezen uit het woord des Heren uit de het 20e en een gedeelte van het 21e hoofdstuk van de Openbaring. Ik begin bij vers 11 van hoofdstuk 20 en ik lees tot en met vers 6 van hoofdstuk 21. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden en die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld en iegelijk naar zijn werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende, ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Zullen we samen de Heere bidden en danken? Heren, we mogen uw grote naam danken dat u ons op deze dag alles wilde geven wat nodig was. Dat we dit werk waartoe gij geroepen hebt vandaag mochten verrichten. Dat gij ondersteuning gegeven hebt en kracht. En dat ook uw woord voor ons mocht liggen en dat we daarnaar mochten luisteren. Zo pas ook nog weer. Dat woord dat ons spreekt van dat geweldige ogenblik dat we allemaal voor die rechterstoel komen. En dat we allemaal zullen horen wat onze eeuwige bestemming zal zijn. Dat woord dat gij met zoveel majesteit spreekt en straks in de volleinding der eeuwen spreken zult. Het is geschied. Is alles gebeurd met ons leven en met het leven van deze wereld en al haar inwoners. Het is geschied. Het is voorbij. Het is voor altijd voorbij. O God, dat we dan mogen deel hebben aan dat vernieuwende werk dat gij verricht. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En als we er dan deel aan zullen hebben, heren, moeten we er hier reeds deel aan hebben. De vernieuwing van ons hart en de vernieuwing en de reiniging en de heiliging van ons leven. Geef dat dat het levensgeheim mag zijn. Heren, nu dragen we elkaar aan u op. En we bevelen elkaar aan u, de heren, aan. Er is er niet één die zorgen kunt zoals gij dat kunt, heren. Er is er niet één die dragen kunt zoals gij dat kunt. En er staat er een belofte voor oude mensen. Er staat belofte voor weduwen, voor wezen. En die mogen ook toegepast worden op weduwnaren. Maar er staat ook die belofte, tot in de grijsheid toe zal ik u dragen. Laat onze oude broeder in zijn weduwnaarschap, in zijn eenzaamheid, dat mogen kennen, o God. Dat gij hem tot in de grijsheid toe draagt. dan is hij veilig en geborgen. Geef dat hij zo ook zijn hart voor u mag uitstorten in dagen van smart en rouw. Als het verdriet beleefd wordt en als de smart er is. En wilt gij hen samen, hem met zijn kinderen en kleinkinderen, in uw rijke ontferming voor uw rekening nemen. En gedenken in uw gunst. En verbinden aan elkaar en aan u. En dat zo uw woord, ook dat woord van deze dag in hun leven nog, tot zegen mag zijn. En dat voor een ieder die erbij betrokken was, op welke wijze dan ook, heren, de roepstem die tot ons allen kwam, nog geheiligd mag worden aan ons hart. Zegen ons nu ook verder en hoor ons als we deze dingen van u bidden. En dan hebben we ook nu toch nog weer iemand die we in bijzondere zin aan u de heren op willen dragen, heren. De kinderen en de aangetrouwde kinderen zijn hier aanwezig, maar niet allemaal. En één is niet aanwezig vanwege ernstige ziekte. Heren, aan hem denken we toch ook in bijzonder en we dragen hem aan u, o God, op. En wij smeken u dat gij de behandeling die hij ondergaat nog zou willen zegenen, zodat het tot zijn herstel mag zijn. Ook dat kunt u alleen geven. Schenk het dan en hoor ons om Jezus wil. Amen.